Welkom bij de derde aflevering van de podcast Nieuw in het Vak. De podcast over thema's rondom het zijn van een adviseur. Ik ben jullie host, Matthias Kassim. En vandaag gaan we het hebben over het zijn van een adviseur. Een activistische adviseur, moet ik eigenlijk zeggen. Want wat is activisme in het adviesvak? En kan dat eigenlijk wel, activistisch adviseren? Dit doen we met Ann Kramer en Kelly Winters. Ann Kramer is zelfstandig veranderkundige en organisatieactivist. Ze zet zich in voor een sociaal en duurzame maatschappij. En in 2019 schreef ze het boek Ben jij al activist? Waarmee ze organisatieadviseurs hoopt te bewegen om in actie te komen. Verder is ze als onderzoeker en docent verbonden aan CIO en de Hogeschool in Holland. Kelly Winters startte in hetzelfde jaar als Ann het boek uitbracht, in 2019... als een van de eerste jonge consultants bij Hiro in Rotterdam. Groeide verder als consultant en is sinds januari Lead Impact bij Hiro. Vanuit die rol werkt ze binnen Hiro aan het tastbaar maken van onze impact. Hoe kunnen we de goede dingen doen? En faciliteert ze het leren en ontwikkelen op dat vlak. Ook werkt ze nog steeds als adviseur aan lokale maatschappelijke vraagstukken in organisaties. Heel veel luisterplezier allemaal. Kelly en Ann, welkom. Welkom bij de derde aflevering van Nieuw in het Vak. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb jullie net geïntroduceerd. En Ann, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Ik ben heel benieuwd. Je hebt een boek geschreven over activistisch adviseren. Ik ben heel benieuwd wanneer die activistische adviseur in jou is geboren.
Ik denk dat hij er ergens altijd al was, in allerlei dingen die ik heb gedaan. Maar ik weet wel het moment waarop die geboren is, is dat ik in de eerste vluchtelingencrisis dacht, ik moet iets doen. Ik vond dat heel erg. Toen dacht ik, wat kan ik? En toen dacht ik, nou, ik kan mensen coachen. En toen heb ik me aangesloten bij een club die een soort matchmaking deed. En toen heb ik een Syrische vrouw die net in Nederland was geholpen naar werk. En dat vond ik zo, dat deed ik gratis, maar dat vond ik zo fijn om te doen en zo bijzonder. Ik krijg er nu weer kippenvel van als ik het vertel. En dan komen allemaal van die beelden dan terug, hoe dat ging. En hoe ik eigenlijk iemand in Nederland hielp. En toen dacht ik, goh, dat is wel veel inspirerender en belangrijker eigenlijk dan een team op de hei helpen om beter naar elkaar te luisteren, om het maar een beetje cynisch te zeggen. Ja. Dus toen was zo'n moment dat ik dacht, het is toch eigenlijk raar dat ik dan in mijn vrije tijd iets doe wat ik belangrijker vind dan mijn werk, terwijl mijn werk besteed ik veel meer tijd aan. En daar ging ik over doordenken en toen dacht ik, het is toch eigenlijk gek dat ik steeds vergelijkbare vragen blijf krijgen over visieontwikkeling of samenwerking, terwijl de wereld in brand staat.
Ja.
En ik denk dat die wereld alleen maar meer in brand staat. Maar goed, dus dat is denk ik wel het moment waarop ik echt dacht, hier moet ik iets anders gaan doen.
En ben je toen direct met opdrachtgevers gaan praten of heb je een andere stap gezet?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer zo precies. Dat gaat dan bij mij altijd een beetje organisch. Ik heb hier wel zo over verteld her en der. Dus ik weet wel dat ik gaf toen ook al wel les. Dus dan gebruikte ik dat wel als ingang. Ik denk dat ik ook best wel snel ben gaan schrijven. Dus dus er was wel een soort zaadje geplant waar dingen uit ontstonden. Maar het is niet zo'n soort dan opeens dat je omdraait en alles anders gaat doen.
Oké, ja. Ik hoor je eigenlijk zeggen, het hoeft ook niet direct naar de buitenwereld te zijn.
Nee, maar het is wel grappig, bedenk ik me nu. Het is wel een leuke vraag. Omdat ik nu bedenk, dat er wel allerlei mensen tegen me zeiden, ja, maar dat had je altijd al wel. Weet je, dus dat dan, dat er dus ergens altijd wel, ik ging ook, ik heb bij de Baak lang gewerkt en dan werkte ik met trainees en dat ging over ondernemerschap. En dan dacht ik, moeten we naar ondernemers. Dus dan gingen we brood bakken bij ondernemer Bakkerij Hartog in Amsterdam. Dus een hele eigenwijze ondernemer. En dan dacht ik, wat moeten we nog meer doen wat over geld gaat? Dan gingen we naar schuldhulpverlening of de voedselbank. Dan dacht ik, dat moeten jullie ook weten dat dat te maken heeft met onze economie. Waar jullie ook deel van zijn. Dus Dat is best activistisch opleiden, zeg maar.
Oh ja. Ja. Ja, en naast Anne zit Kelly.
Hallo.
Hallo. En jij bent vanaf januari eigenlijk toch een rol ingestapt die soms met activisme misschien te maken heeft. Lead Impact. Wat drijft jou daarin om dat te starten?
Ja, nou, ik denk als het feit dat ik de functietitel zelf bedacht heb en gecreëerd heb, dat dat misschien al iets activistisch in zich heeft. Hè? Van, ja, ik startte bij Hiro 4 jaar geleden en toen, ja, voelde ik me toen activist? Ja, ik had het alleen nog niet zo gelabeld, omdat ik ook niet echt op straat sta met een spandoek. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik had door mijn ervaringen bij... Alleen al naar Rotterdam komen vanuit een dorp, een grote stad, zorgde echt dat ik zoveel andere werkelijkheden leerde kennen. En daarnaast gewoon ook uit literatuur heb ik heel veel gehaald om te snappen dat de wereld in de fik staat, inderdaad. Een tijd bij ISAC, een internationale studentenorganisatie, droeg ook heel erg bij aan mijn ontwikkeling om gewoon echt een positief verschil te willen maken in mijn werk. En bij Hiro was de missie vandaag werken aan een betere stad van morgen. Ik dacht, nou, ik begin gewoon in ieder geval in mijn eigen stad, die ik volgens mij na 7 jaar studeren nog helemaal niet zo heel goed ken, maar wel zie dat ik hier best veel kan en misschien wel moet verbeteren voordat ik verder kan. En eigenlijk vanuit die gedrevenheid, eerst bij Hiro Rotterdam en in het traineeship en alle opdrachtgevers, is het gesprek ontstaan over, kijk, hoe kunnen we bij Hiro toch ook veel beter nadenken over of we de goede dingen wel doen, of we de goede kant op veranderen. En dus ben ik nu Lead Impact en heb ik die interne opdracht, zeg maar, bij Hiro, om dat beter uit te pluizen.
Ja. Kan je het activisme kwijt in impact meten of verwachtingen meten? Of...
Ja, ik denk dat de rol van Lead Impact twee kanten heeft. En dus ook van wat ik zie, wat we als Hiro consultants kunnen betekenen. Aan de ene kant is de goede kant op gaan is een gevoelskwestie. Dus Theory U, voor de luisteraar, misschien niet bekend, maar is een manier om via goed te verdiepen, echt luisteren, voelen en vanuit bewustzijn daarna snel in beweging te komen tot oplossingen en dus daar echt systeemverandering mee te realiseren. Dat is dus voor een groot deel een gevoelskwestie. Dus een soort weten is voelen. Maar ik ben ook wel van het meten is weten. En echt gewoon door onderzoek te doen, hard te maken. En dat kan ook met zachte indicatoren en verhalen en gesprekken. Hè? Dus niet met alleen maar kwantitatief bewijs. Wat je bijdrage is. Want echt wel goed onderzoeken wat het effect is van de dingen die we doen. Daar zijn heel veel organisaties nog echt totaal niet mee bezig. En wij ook niet. En dat is dus een van de opdrachten die ik heb. En vind ik heel belangrijk. En daar haal ik heel veel energie uit.
Hoe kijk jij daarnaar aan? Dat meten is weten of juist die zachte kant binnen activistisch adviseren?
Ja, ik denk beide. Misschien maken we er wel te veel een splitsing tussen. Ja, ik vind cijfermatig weten als het gaat over activisme wel lastig. Maar ik denk dat het ook wel kan. Hè? Dus dat je ook wel cijfers kan vinden die daarbij horen. Maar het is niet zo mijn eerste interesse. Ik geloof wel heel erg in het, zeg maar, een soort, wat ik noem een inktvlek creëren. Dus ik geloof wel heel erg in wat je ophaalt, hoort, delen, verspreiden. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een een actieonderzoek eigenlijk, waarin ik eigenlijk burgers en bewoners wil betrekken bij die zijn mede-onderzoekers. En dan hoop ik dat zij eigenlijk op de plek waar zij wonen weer verder gaan verspreiden en mensen gaan betrekken. Wat ik als daar niet wonende onderzoeker eigenlijk niet kan. En daarmee hoop ik ook dat ik meer impact krijg, letterlijk, op de plek.
Ja.
En ik denk dat dat misschien wel, dat zie ik wel heel erg gebeuren nu als ik kijk naar media en publiciteit rond vraagstukken als klimaat of sociale polarisatie, dat verspreidt zich steeds meer en ook kennis verspreidt zich steeds meer.
En ik vraag me dan af, hè? Dus stel je gaat met zo'n opdracht ook die participatie proberen te vergroten, als ik het goed begrijp. Vertel je dan dat je activistisch bezig bent? Of dat je het op een activistische manier aanpakt? Of is het meer show don't tell?
Ja, het is meer show don't tell. Ik denk dat mensen dat dan merken. Zeg maar, dus... Ja, en wat ik nu bijvoorbeeld doe, is het gaat heel erg over hoe mensen zich verbonden voelen met de natuur en de stad. En dat gaan we uitproberen. Hoe je dat meer kan doen. Ja, daar weet ik ook niet van eruit gaat komen.
Mooi.
Dus ik heb wel een aantal experimenten gedaan waar tot mijn grote verrassing mensen op de meest drukke plekken in de Van Wouwstraat in Amsterdam toch een soort natuurbeleving konden krijgen. Dus,
Ja, ik zit te denken dat je zou eigenlijk meer van dat soort opdrachten willen in de wereld, hè? Laten we zeggen in Nederland, in het algemeen. Ja, hoe kan het dat die opdrachten er minder zijn dan zeg maar de efficiëntievraagstukken en de interne opdrachten? Dus misschien gewoon een gedachte-experiment van mij.
Ik denk dat voor mij is niet een opdracht leidend, maar een vraagstuk. Dus wat ik net hoorde, dat hier eigenlijk ook een soort vraagstukken die niemand oppakt. Ja. Er zijn nu allemaal vraagstukken die van niemand en van iedereen zijn. En het is eigenlijk misschien wel creëer je eigen opdracht, zou jij het kunnen zeggen. Niemand heeft mij ook gevraagd om dit onderzoek in deze wijk te doen.
Ja.
Maar,
nou, het is ook misschien wel de goede vraag of dat dan wel de manier is, hè? Want jij bent de onderzoeker met een potje geld. En jij hebt zelf bedacht, of op basis van heel veel onderzoek neem ik dan even aan, wat jij graag wilt doen. En je betrekt een buurt daarbij. Ja. Ik werk ook in een wijk in Rotterdam waar veel mensen aangeven van, kijk nou eens naar gewoon waar zit de energie in de buurt en in de wijk. En organiseer daar omheen in plaats van andersom. Dat de gemeente zegt van, nou, we hebben dit en dit en dit als beleidsdoel en we gaan participatie proberen te regelen. Dat vind ik wel echt ook een uitdaging. En wat daar dus bij komt kijken, is heel veel luisteren en echt daar zijn en goed netwerk hebben met community builders in wijken. In ons geval, hier werkt echt veel in een lokale stad, dus dan heb je het over wijken, maar dit speelt natuurlijk net zo goed in dorpen en alle andere plekken. En ik denk, omdat heel veel mensen dat eigenlijk niet doen, zijn er ook niet zoveel mensen die vraagstukken aangaan. Terug te komen op jouw vraag, Matthias. Het is ook gemak, denk ik. Gewoon gemak van dat je al in kringen zit en dat er organisatievragen je gewoon bezighouden en ook op je afkomen. Ja.
Ja, interessant. En we zagen het net al in mijn bewoording, opdrachten en vraagstukken. Mm-hmm. Voor mij was dat even hetzelfde, maar dat is niet hetzelfde dus, als we dat nu zo zien. En opdrachten inderdaad, die komen vanzelf op je af en die accepteer je of niet en dan ga je mee door. En op die manier word je eigenlijk, ga je dat gemak in dus.
Dat kan natuurlijk ook zo zijn dat je probeert een opdracht om te buigen. Maar ik denk dat dat soms best lastig is. Sinds ik mijzelf organisatieactivist noem, is het makkelijker, want dan heb ik een soort weggetje gebaand. Dan heb je toestemming. Dus ik bemoei me dan ongevraagd wel met dingen. En dan, maar dat vinden ze oké, want ja, het is mijn visitekaartje. Dus ik heb daarmee een soort toestemming gecreëerd om dat te doen. Maar ja, ik zie het ook, als ik in organisaties werk, kijk eigenlijk ook wat er zeg maar aan initiatieven of energie, wat jij noemt, Kelly, waar de energie is of waar die lekt in een organisatie. Maar dat kan je ook lokaal doen. Dus er zijn ook al vaak heel veel bestaande initiatieven om op aan te sluiten, in plaats van dat je nog iets extra's komt doen. En ik voel me daar wel steeds, dat vind ik wel bescheidener eigenlijk in. Dat ik denk, ja, ik kom eerst maar eens aansluiten en een beetje kijken wat jullie al lang kunnen en weten. Ja, in plaats van dat ik denk, nou kom het hier redden, alles behalve.
Ja. Het is ook misschien een goed bruggetje naar een stuk wat ik in jouw boek las, Anne. Ik denk dat bij Hiro heb ik in ieder geval niet de ambitie gehad om echt consultant te worden. Nee, ik wil iets doen, ik wil iets bijdragen, positief verschil maken. En consultancy leek me best een interessant vak om daarmee te gaan starten. Maar ik heb niet per se vanuit een passie voor dit vak, voor het adviesvak, dit gestart. En jij schreef in je boek over engagement. Dat verbind je met iets groters buiten jezelf. Activisten zien een maatschappelijk probleem, worden erdoor geraakt en voelen een drang om dit probleem op te pakken, om ervoor in actie te komen. Dat is iets anders dan passie. Passie begint meestal in jezelf, met een gevoeld verlangen, zoals bij een reis die je graag zou willen maken of het verlangen naar een partner. Passie is meer op jezelf gericht dan op je omgeving. En ik dacht toen ik dat las, ik heb zo weinig hobby's en zo weinig passie eigenlijk vanuit mezelf. Maar ik heb altijd dat engagement al gehad. En dat is wat mij dus ook heel erg drijft in deze opdrachten. En dan hoe ik dat doe, ja, dat zijn allerlei verschillende rollen. Lekker boeien. Ja.
Ja, mooi. Mm. Ja, ja, ja. Nou ja, dat klinkt hoopvol. Dus ik heb ook het idee dat dat steeds meer mensen, ook omdat we er niet meer omheen kunnen, dat engagement gaan voelen. Het kan soms misschien zelfs paniek zijn of zo, of woede. Maar er zit iets waardoor, ja. Wat ik opvallend vind, is dat we eigenlijk nu in de maatschappij steeds meer, het lijkt alsof we steeds meer lijken uit de kast kunnen halen. Dus MeToo, slavernijverleden, we machtsmisbruik. Dus dat kunnen we blijkbaar hebben als maatschappij om dat openbaar te maken. Vind ik ben ik blij mee. Mm-hmm. Het is heel erg dat we dat moeten doen, maar het is dat we dat dus kunnen hebben. Dat we het, ja.
Die capaciteit
capaciteit en de betrokkenheid ergens. Hoe die dan soms ook vervormt in allerlei meningen roepen, maar er is dus wel mensen, zijn daar ergens door dingen geraakt.
Maar vind je dat we het kunnen hebben? Want ik zie ook polarisering en juist door al deze, jij noemt het lijken uit de kast, zie je ook een terugtrekkende beweging. Roxane van Ieperen omschrijft dat heel mooi als, ja, uiteindelijk vallen mensen in tijden van onzekerheid en angst weer terug op wat ze al kenden. En dus weet ik niet of het per se helpt bij vooruitgang.
Ja, ik denk wel dat mensen, we zien die polarisatie, maar ik denk ook dat we te snel het polarisatie noemen, waarmee we het eigenlijk ook framen en daarmee disqualificeren. Terwijl ik denk, ja, ik kan ook kijken naar het fenomeen dat mensen alert worden of, ja, het woord wakker wil ik maar even niet gebruiken, dan krijg je zo'n woke discussie erop. Maar ik wel denk, ja, daar gebeurt dus iets. Dat mensen toch bereid zijn om op een vrije zaterdag de A12 te bezetten. Dat stemt mij hoopvol. Mm-hmm. En dus ergens is er daar wel bereidheid. En er is ook angst. Dus maar ik denk, je had het, toen er op een gegeven moment crisis in Griekenland was, heb ik Griekse mensen gesproken, dus even een tijdje terug. Maar dat vond ik heel mooi. Die zeiden, nou, in het begin toen gingen we allemaal elkaar helpen. Dus toen kwamen er keukens in de wijk en mensen, oh, ik heb nog elektriciteit, tap maar van mij af. Hè. Dus, en toen het op een gegeven moment onder een grens kwam, vertelde zij, toen trokken mensen zich zeg maar terug in hun eigen familie. Maar dat duurde best wel even. Dus daar moet ik aan denken, weet je. Dus ja, er is zo'n, hè, je hebt ook mensen die zeggen, nou, ik trek me terug in een tiny huis ergens ver weg, want ik wil niet meer in deze maatschappij zijn. Maar ik ben ook wel hoopvol dat ik een hoge betrokkenheid zie. En dat die ook vervormd is in veel woede en veel meningen roepen. En ik denk eigenlijk dat wij daar als toch wel genuanceerde vak een hele mooie bijdrage aan zouden kunnen leveren.
Mm-hmm. Nou ja, en een adviseur is natuurlijk in de kern ook een helper.
Ja.
Volgens mij. Wat, ja.
Ja, dat is dus de vraag ook. Want ik, het triggert mij wat je zegt. Ik zag eigenlijk, want het was een filmpje van de Ernst Heijmans lezing. Dankjewel voor het delen, Kelly. Van Hans Vermaak. En hij zei dat er verschillende soorten denkrichtingen zijn binnen het adviseren. Aan de ene kant kan je inderdaad helpen, heel klantgericht, bijna op de stoel gaan zitten, maar eigenlijk ook weer niet van de opdrachtgever als consultant. Je kan je eigen idealen gaan duwen. En je kan ook, zoals jij net ook zei, werk vanuit het vraagstuk, wat het vraagstuk verlangt. Het zijn eigenlijk drie denkrichtingen. Ik vraag me dan af, ook misschien omdat we het net hadden over activisme en dat het misschien ook wel een negatieve associatie kan krijgen met woke, et cetera. Als je dat dus naar organisaties brengt, hebben jullie voorbeelden dat je in zo'n dilemma zit binnen die drie manieren van adviseren? Helpen, klantgericht, vanuit het vraagstuk of vanuit je eigen idealen duwen.
Ken jij die drie denkrichtingen?
Ja, ik heb ze wel. Ik heb het toen wel gehoord, maar ik zou ze zo niet zo scherp onderscheiden.
Mm-hmm.
Ik zou willen nuanceren vanuit je idealen duwen. Nou, er zijn nog wel andere manieren. Ik geloof niet in duwen, maar wel in uitnodigen of verleiden of prikkelen. Ik wil zelf ook niet geduwd worden, maar ik wil wel verleid worden.
Mm-hmm.
Ja, dus een soort, daarom vind ik bijvoorbeeld kunst interessant. Dat is een soort hele andere manier om mensen te betrekken. Mooiste voorbeeld, even zijspoor misschien hoor, mag je, vind ik die piano's op stations. Dat is een soort vleugels. Mm-hmm. Ja, dus in Amsterdam Centraal staat er in de hal zo'n enorm grote vleugel. En dat is een soort uitnodiging. En ik reis bijna altijd met de trein. Ik kom daar heel vaak langs. En heel vaak, dan heb ik zeg maar mijn boodschappenlijstje in mijn hoofd. Maar dan blijf ik toch even staan wachten. Want dan wordt er mooi gespeeld. Heb ik een leuke ontmoeting. Dus het is een soort hele het is een verleiding om even iets. Ja, het nodigt uit om iets anders dan anders te doen. Dus dat is wel een manier waar ik heel vaak denk, hoe kan ik een piano neerzetten? In plaats van mensen, dus dat mensen denken, oh, ik wil meedoen, dit is leuk. In plaats van, dit moet, want het is niet fijn, want er is iets fout. Dus dat,
Hoe kan ik een piano neerzetten? Binnen organisaties, dan ben je dus bezig met een vraagstuk en dan gebruik je dat in je hoofd als metafoor om te denken, hoe kan ik deze situatie op die manier?
Ja, en ook hoe kan ik dus mensen, het aantrekkelijk maken om dat er iets verandert, in plaats van dat het iets vervelends is of erbij of moet ook nog op mijn to-do-lijsten.
Ja. Zo zijn we met Hiro nu een pilot aan het doen met een nieuwe manier van een opdracht starten. Dus een soort intake die wat breder is dan wat we nu doen. Ik denk ook wel een vorm van activisme waar het gewoon helemaal gaat over hoe zowel de opdrachtgever als de consultant die het gaat doen, wat hun idealen zijn, hoe ze dat kwijt kunnen, welke lokale uitdagingen zij zien waar ze aan willen bijdragen, zodat je vanaf de start dat gesprek al voert. Dus ook een uitnodiging om het gesprek te voeren en te kijken, waar zetten we dan die stip op de horizon? En waar ligt jullie vraag en behoefte? Maar nou, je organisatie is ook een onderdeel van de stad. Wat gaan wij betekenen samen? Ja.
En ik moet ook nog denken in je het onderscheid van die vraagstukken die in het midden liggen. Kijk, organisaties hebben ook steeds meer te maken met eigenlijk vraagstukken tussen organisaties. Dus dat zit veel meer, het zit steeds minder in een organisatie. Omdat er samenwerkingen nodig zijn tussen gemeenten, waterschappen, ondernemers, dus, om maar iets te noemen. Dus dat is een heel andere dynamiek die nu speelt. Dus in die zin denk ik dat ook de opdrachten, ook zie ik, ik geef ook les bij CEO, bij de nieuwe adviseur. Dus waar vragen waar mensen mee komen, ook interne adviseurs, zijn heel vaak, we zijn bezig met samenwerkingen tussen organisaties en wij zijn daar intern wel niet goed op ingericht. Dus dat botst dan. Dat komt heel steeds meer voor.
Ja, ja.
Dus je zou kunnen zeggen, die vraagstukken die in het midden liggen, die liggen misschien wel steeds minder in het midden, maar die liggen niet. Die verspreiden zich ook, die dringen een organisatie binnen eigenlijk. En het vraagt misschien wel een ander soort interne organisatie om daarmee op te kunnen acteren. En dat is dan wel weer een specifieke opdracht, zou je kunnen zeggen.
Voor die, adviseur die activistisch wil gaan adviseren aan die organisatie, die zou kunnen veranderen om dat vraagstuk beter aan te pakken wat in de organisatie komt.
Dan zeg je eigenlijk van, wat heb je als organisatie te doen opdat je die maatschappelijke vraag waar je aan verbonden bent, goed kan uitvoeren?
Ja, doe me ergens ook denken aan de Hero Community Challenge. Daarin pakken we, zoals ik net voor de opname vertelde, aan vragen aan die in de stad leven, die van iedereen is, maar waar niemand zich voor inzet. Wij zijn hebben een faciliterende rol daarin als Hero. En bijvoorbeeld in Utrecht heeft het team zich gericht op het thema van nieuwkomers. En uiteindelijk, door met allerlei partners samen te werken, maar wij onszelf ook zien als een onderdeel en een organisatie in dat systeem, is een van de prototypes die uit die zoektocht is gekomen ook van hoe kunnen wij als Hero nu een nieuwkomer aannemen? Want we hebben een bepaalde doelgroep, maar waarom beperken we onszelf tot die doelgroep eigenlijk? Dat willen we helemaal niet, maar hoe zou het ook anders kunnen? Dus als je het hebt over die vraagstukken die je organisatie binnendringen, die laten wij al er doorheen komen.
Ja, dat is mooi. Ja. Dus dan haal je ze eigenlijk binnen.
Ja. Want wij hebben daar ook een rol in te spelen, net als heel veel andere organisaties.
Ja, mooi. Ja.
Ik hoor veel over ook echt samen doen dus. Hè? Ook als je tussen organisaties werkt, ik kan me voorstellen dat het dan ook echt samen moet. Dat zei jij ook, ik las, de kunst is om het samen te doen. Maar zijn er dan nog meer tips te bedenken over hoe je mensen dan meeneemt en betrekt? Ik kan me voorstellen dat wij dat in de Community Challenge ook kunnen gebruiken. Hoe je mensen dus blijft bereiken en betrekken.
Ja, ik heb altijd zo'n grapje wat ik altijd zeg van als je de vraag stelt, hoe neem ik ze mee? Dan heb je iets niet helemaal goed gedaan, want je moet zorgen dat je die vraag niet hoeft te stellen. Dus eigenlijk wat jij net zei over dat de start anders doen, dus het betekent dat je de hele tijd bezig bent met hoe doen we het samen? In plaats van ik bedenk iets en dan gaan anderen mee.
Ja, dus, waar liggen zij wakker van? Ja, dat willen we weten.
Ja, en het is wel dat ik eigenlijk altijd kijk hoe ik kan beginnen met een collectief creëren. En dan is wel ergens de vraag wie willen er meedoen? Maar ik vind het ook altijd interessant om, ik zeg ook altijd, wie is hier de notoire klager of bij een gemeente, wat is nou jullie lastigste burger? dan wil ik die ook heel graag spreken. Want die hebben heel vaak, zitten al vaak heel veel drijfveren in. Dus, en ik ben natuurlijk, ik wil de vrijheid, omdat ik er niet in zit en buitenstaander ben. Dus ik kan het verhaal wat misschien al 100 keer verteld is, is voor mij nieuw. Dus ik kan dat heel goed horen. Dus dan kom je ook bij ja, luisteren en betrekken. Ja, en ik heb best veel rond burgerinitiatieven, zeg maar, gedaan, op aangesloten. En daar hoor ik heel vaak, ja, mensen zijn mega betrokken. Die hebben er last van dat elke 4 jaar weer nieuwe ambtenaren krijgen. Denk, je hebt net een goed lijntje en dan gaat er weer iemand weg. Ja, dus als je het hebt over... maar ik denk dus dat je, ja, dat je eigenlijk in alles steeds moet kijken, hoe kan ik zorgen dat we een collectief maken. Het is ook te ingewikkeld om het, ja, om het in je eentje te doen.
Ja, ja.
En dan nog steeds is daarmee niet het eenvoudig.
Kan ik me niet voorstellen, nee. Maar het is wel interessant om te weten dat het ook belangrijk is om het collectief te creëren vanaf het begin eigenlijk. Ja. Ik las op je website mindfulness en meditatie eigenlijk gebruiken om tot rust te komen. Hoe gebruiken jullie dat binnen je werk eigenlijk, in het algemeen? Als je bijvoorbeeld naar buiten gaat om met burgers bijvoorbeeld te praten, of met ambtenaren, of met allerlei stakeholders.
Kijk, voor mezelf is het gewoon een fijn instrument. Een soort als tandenpoetsen, zeg maar. Ik vind het ook eigenlijk heel eenvoudig. Maar ik wel iets, ja, om mijn eigen energie goed te bewaken, zeg maar. Ik denk wel dat het mij helpt. Dus in die zin, ja, is niet dat ik soms, zeg maar, door de ruis van een verhaal of de enorme emotie of zo op zoek kan naar wat is er nou eigenlijk. En ik vind het ook wel fijn om vormen te gebruiken. Maar dat is waar ik eigenlijk voorbij taal ga met mensen. Dus we zijn natuurlijk heel talig allemaal. Dus daarom hou ik heel erg van manieren van verbeelden. Ja, andere vormen te vinden of dingen maken. En het zit misschien meer soms in wat voor soort sfeer ik dan wil creëren. Ja, dat noem je dan holding the space of zo. Weet je, dus dat ja, dat is ook een soort ja, magie soms. Ja, en ik denk wel dat ergens het instrumentarium wat je traint in jezelf met mediteren, dat dan heel behulpzaam is.
Oh ja.
Maar ik ben niet iemand die samen met mensen gaat zitten mediteren.
Mm-hmm.
Maar ik zeg soms wel, ik creëer wel soms momenten van rust of zo. Dan noem ik het niet zo.
Ja. Nou ja, ik sluit me helemaal aan bij wat Anne zegt. Ik, zowel voor jezelf, ik doe ook heel graag yoga, heel veel thuis. Maar ja, in het werk, soms ben je facilitator, ik doe dat binnen Hero, maar ook binnen andere opdrachten is het inderdaad een soort van toon zetten en landen in de ruimte. Daar is meditatie al heel, heel prettig voor, maar ook als een moment om gewoon, niet alleen even stil te staan op je dag, maar ook in het grotere geheel van wat we aan het doen zijn. Dus daar zet ik het vaak voor in.
Oh ja, ja. Ja, leuk om te horen. Ik denk dat er altijd meer aandacht aan besteed kan worden natuurlijk, wat betreft hoe het allemaal gebruikt wordt. Want soms weten mensen het ook gewoon niet, dat mensen het doen of gebruiken. Dus leuk om te horen.
Ik heb nog wel een kleine kanttekening. Ja. Juist, ja. Misschien wel voor, als je het hebt over nieuw in het vak, of dan moet ik toch denken aan jonge mensen die met heel veel ambitie beginnen. En wat mij heel vaak opvalt, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat zien, is dat mensen dan keihard werken, zo ongeveer tegen een burn-out aan of er al in. En dan yoga en mediteren doen om, zeg maar, die ballen in de lucht te houden. En dan denk ik, ja, daar is het volgens mij niet voor bedoeld. Weet je, dan is het eigenlijk een soort labmiddel, zodat je nog steeds eigenlijk te hard in die overdrive aan het werk bent. Dus ik zie ook het meer als, hoe kan je zoiets, ja, als het cement tussen de stenen in je leven brengen, in plaats van als een labmiddel op dat je weer in de red race kan.
Ja.
Ja.
Maar het is soms dus ook iets, wat doen we in onze systemen, dat mensen zo burn-out raken. Ja, dus daar valt nog meer winst te halen dan, denk ik.
Ja, ik wil het ook nog wel echt hebben met jullie over de toekomst. En ook wel een beetje, waar gaat het heen? Wat is de actualiteit rondom activisme in het algemeen? Je ziet heel veel mensen nu steeds activistischer worden. Waarom hebben we de activistische adviseurs nodig?
Nou, ik denk omdat we eigenlijk een aantal parels in huis hebben als vakgroep. En ik zie die eigenlijk nog, naar mijn gevoel, te weinig ingezet worden. Want wij weten een heleboel over hoe verandering werkt. Bij personen, tussen mensen, in systemen. Dat is wat er nu aan de orde is. Als je het hebt over klimaat, dan zie je mensen zeggen, nou, het gaat over het gedrag van mensen, het gaat over hoe mensen het samen doen, het gaat over de systemen die moeten veranderen. Dan denk ik, hé, nou, daar zijn wij experts in. Waar blijven we? Maar we zijn ook experts in het faciliteren van dialogen en van mensen goed naar elkaar laten luisteren en genuanceerd kijken. Dus ik denk, nou, wij zijn eigenlijk meer dan nodig, juist in allerlei vragen die nu spelen. Daar hebben wij expertise op. En ik ben soms wel een beetje teleurgesteld dat ik denk, goh, waarom zitten mensen waarom zitten we niet mee aan tafel? Of waar blijven we eigenlijk?
Ja.
Ja, een rol die ik op dit moment vervul als adviseur is bij een gemeente waar een aantal activisten van mijn leeftijd zijn opgestaan en hebben gezegd, nou ja, hier moet echt iets veranderen om te zorgen dat de stad veel klimaatrechtvaardiger wordt. Maar die stuit ook op veel weerstand. En ik vind het heel erg fijn om me aan te sluiten bij hen, een soort van pioniers, en juist met die vaardigheden die Anne omschrijft, te helpen. En in ieder geval een soort van ook structuur te bieden of even het overzicht te kijken, wat kunnen we hier doen? Want ik kan het verhaal niet zo goed vertellen als zij en ik heb die inhoud niet, maar wel die proceskant kan ik bieden.
Maar heel, heel fijn om te horen, ook omdat je kan dus expert zijn en helpen. Je kan ook een jonge consultant zijn en faciliteren en helpen. Omdat je dan bijvoorbeeld de activisten zelf helpt in die rol. Dus ja, ik zie dit als hoopvol. Ook omdat ik denk dat heel veel mensen wel willen. Maar dat ze misschien denken activistisch adviseren gaat ook over duwen.
Voor mij gaat activisme eigenlijk niet over ergens tegen zijn, maar ergens voor zijn. En dat betekent niet dat je dan de oplossing moet hebben, want daarvoor zijn de vraagstukken te ingewikkeld. Maar wel dat je zegt, nou, ik heb het engagement of ik ga me ervoor inzetten. Dus het ergens voor. En dat is inderdaad, vind ik wel leuk, dat dan ga je iets creëren. En dan weet je ook nog niet precies wat, want maar je zegt wel, we gaan al creërend, proberen hoe we het anders kunnen doen. En daar hebben we dan ook expertise bij, hoe je dat kan aanpakken.
Hm. Ja. Ja.
Jamila Jamil's quote had ik opgeschreven. Nog omdat ik die zo mooi vind. En zij heeft trouwens ook een hele goede podcast en omschrijft zichzelf als a feminist in progress. Je bent nooit af. En ik denk, zo voel ik me ook als activist. Ze zei, activism is a fundamental belief in change and therefore a move towards it. Dus er zit echt die beweging in, inderdaad iets positiefs. En zo voel ik het ook. En dat we iets doen met het activisme ten goede van de wereld.
Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vind dat een mooie slotnoot, als dat een woord is. Dank je wel voor jullie aanwezigheid, jullie bijdrage. En dank je wel voor het luisteren. aan alle luisteraars. Ik zie jullie graag terug bij de vierde aflevering. En voor nu nog een fijne dag en hopelijk komen we allemaal in actie.